Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Er is een huwelijksafkondiging van Peter Albert van Drongelen en Maria Jacoba van der Linden. En de bevestiging van dat huwelijk zal zijn donderdagmiddag aanstaande om 13:30 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Sliedrecht, de Bethelkerk, door dominee Boyten. Dan begint de dienst op eerste kerstdag, 's morgens om 9:00. Wilt u daar wel goede nota van nemen? 'S middags is er dan om 15:00 het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. En de diensten volgende week zondag, de tweede kerstdag, zullen op de normale tijden plaatsvinden. Vandaag is er 1 collecte die is bestemd voor de kerk. Op de eerste kerstdag is er ook 1 collecte, die zal ook voor de kerk zijn. En volgende week zondag, de tweede kerstdag, is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 40. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. 1 en 2 van Psalm 40. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen het woord van God uit het laatste boek van het Oude Testament, het boek van de profeet Maleachi. En daarvan lezen we het 17e vers van hoofdstuk 2 tot en met het 6e vers van hoofdstuk 3. Maleachi 2 vers 17 tot en met 3 vers 6. En na de schriftlezing zingen we Psalm 50, het eerste vers der goden: God verheft zijn stem met macht. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. Nog zegt gij: waarmee vermoeien wij hem? Daarmee dat gij zegt: al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heere, en hij heeft lust aan zodanigen. Of waar is de God des oordeels? Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de voller. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen. En ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degene die valselijk zweren en tegen degene die het loon van de dagloner met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het Bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen uit de profetie van Maleachi. Ik lees u als onze tekst het eerste vers van hoofdstuk 3. Maleachi 3 vers 1. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gijlieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Wij willen de Heere samen bidden. Wij doen voorbeden voor de rouwdragenden. De familie van Driel en de familie Holleman verloren in de afgelopen week een broer in Australië. Wij willen ook aan de rouwdragende familie en aan de gemeente van de zo onverwacht overleden dominee Smelt uit Stellendam denken. Wij doen ook dankzegging voor broeder en zuster Zoetewij die 25 jaar getrouwd zijn. Geboorte van een dochter vond plaats bij Arjan en Evelien den Hoed. En de geboorte van een zoon vond plaats bij Martin en Astrid Hobbel. Voor die geboorten willen wij ook de Heere danken. Laten we ons verenigen in gebed. Heere, u brengt ons vanmorgen samen en wij mogen nog zijn in het land der levenden. En nog mogen we nog verkeren onder het evangelie van uw genade. Ook op deze laatste Adventszondag mogen we immers weer komen horen naar die boodschap die gij van oude tijden afgesproken hebt en die gij in de schriften hebt laten vastleggen, waarin gij de komst van uw Zoon naar deze wereld hebt willen aankondigen tot vertroosting en tot bemoediging van hen die u vreesden en van hen die u verwachten. En zo hebt u dat ook vandaag nog willen laten staan in de schriften, Heere, als een boodschap van ons, voor ons op wie de einden der eeuwen gevallen zijn. Zoals de apostel Paulus het onder woorden brengt. Wij die aan de vooravond staan van de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u dat ge de boodschap die gij ons laat verkondigen wilt doen verstaan. En als dat zo is, dan zal dat in ons leven ook blijken. Dan zullen we niet alleen maar hoorders van het woord zijn, die het ook eigenlijk weer heel snel vergeten wat we gehoord hebben, en druk zijn en bezig zijn met vele andere dingen die tot het tijdelijke leven alleen behoren. Maar dan zullen we behalve hoorders van het woord ook daders van het woord zijn. En dan komt er in ons leven toch voor het eerst of opnieuw een verandering. Dan kan het niet meer blijven zoals het zo lang al geweest is. Dan kunnen we ook niet meer volstaan met de dingen van deze tijd en van het aardse leven. Dan komen er hogere belangen in ons leven aan de orde. En dan zullen we andere dingen gaan zoeken en najagen. Dan komt er ook iets van haast in ons leven om geborgen te worden en om veilig te zijn als die grote dag komt en als de Heere Jezus Christus verschijnt. En dan is het nog niet eens gezegd dat we die dag levend zullen meemaken. Want we kunnen ook nog wel eerder door de dood zijn weggenomen. De dood die ieder uur wenkt. En waar we iedere keer weer van horen dat hij zijn werk doet. Soms heel onverwacht. Maar altijd onverbiddelijk. Wij bidden van u, Heere, dat ge gedenken wilt aan hen die met sterfgevallen en met verliezen te maken kregen. Ook in ons midden. Vertroost en sterk en ondersteun in het dragen van het verlies, in het verwerken ervan. En wilt ge uw gunst daarin ook doen ervaren. Roepstemmen zijn er en ze zijn er maar al te veel. Maar wat doen ze? En waar brengen ze ons? En wat werken ze uit? Heere, laat het niet te vergeef zijn als gij roept. Het zij dat geroept door uw woord. Het zij dat geroept door de werken van uw voorzienigheid. Het zij dat gij roept, heel indringend roept, door de bode van de dood. Mogen het verstaan worden, Heere, en mogen we er winst uit ontvangen. We bieden u bijzonder ook voor de gemeente van Stellendam en de familie Smelt, nu ze zo onverwacht in rouw zijn gedompeld en toch al onder moeilijke omstandigheden. Heere, laat u niet onbetuigd in deze dagen. Laat u niet onbetuigd aanstaande woensdag als de begrafenis zal plaatsvinden. Weest u er dan zelf met het woord van uw genade bij. En laat het evangelie klinken mogen. En laat het ook vrucht mogen dragen. En wijs gij zelf in deze moeilijke omstandigheden de weg. En ondersteun en geef krachten. En laten we zo beseffen, Heere, dat ook als dienaren van het woord we stervelingen zijn. En dat als we ons werk doen te midden van stervelingen, we allemaal op hetzelfde niveau staan. Op hetzelfde vlak. En dat we allemaal een keer de weg van alle vlees moeten gaan. Dat ons aller mond een keer zwijgen zal. En dat de bijl de laatste slag toebrengt. En dan, Heere, geef dat wij voorbereid mogen zijn. En dat we geborgen mogen wezen. Als we nu naar uw woord gaan luisteren, Heere, heilig dat aan onze harten. Als we ons voor gaan bereiden op het komende kerstfeest, geef ons dan inderdaad een hart dat daar naar uitziet. Dat er naar begeert, dat die kennis van de Heere Jezus Christus persoonlijk niet meer missen kan. Geef ons een hart dat bij u leert schuilen. En dat het ook echt beleving is in ons leven. Wat we vanmorgen aan het begin van deze dienst zijn gaan zingen. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Heere, laat uw aangezicht zo in gunst aan ons allen lichten. En dan hebben we ook reden tot dankbaarheid. Dankbaarheid voor de geboorte van een aantal kinderen. Bij Arjan en Evelien den Hoed, een meisje. En een jongetje bij Martin en Astrid Hobbel. U maakt het wel, Heere. U schiep dit nieuwe leven. U spaarde ook het leven van de moeders. En u zorgde in allerlei opzichten. We danken u voor uw bemoeienissen en voor uw gunstbewijzen. We danken u ook voor echtpaar Zoetewij, waar ze samen met hun kinderen in de afgelopen tijd mochten gedenken 25 jaar geleden in het huwelijk te zijn verbonden. Heere, ook reden tot erkenning van uw onverdiende goedheid, laten ze daar dan ook eindigen. En neemt u ze genadig verder ook voor uw rekening. En laat het hart in u de Heere zich mogen verblijden. Wij danken u, Heere, voor al de bemoeienissen die er onverdiend in ons leven zijn. En wij brengen onze zorgen en onze moeiten aan uw genadetroon, biddende dat gij het van ons over wilt nemen. Ook daar waar zorgen zijn omtrent gezondheid van onszelf of van een van degenen vlakbij ons. Heere, u kent al die noden en al die moeiten. Laten we ermee bij u schuilen. En geef gij op uw tijd en langs uw weg, maar vooral ook in uw onverdiende goedheid, uitkomst. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen uit de 130ste psalm, het derde en het vierde vers. 130, vers 3 en vers 4. Ik blijf de Heere verwachten en hoopt op den Heere gij vromen. laatste in de rij van de profeten van Israël, heeft ook een boekje geschreven. Maleachi is de naam van deze profeet en het boekje van zijn hand vinden wij helemaal aan het eind van het Oude Testament. Vlak voor die blanco bladzij die het Oude Testament van het Nieuwe Testament scheidt. Maar over die blanke bladzij heen, vanuit het laatste boekje Maleachi in het begin van het Nieuwe Testament, het zij het evangelie van Matteüs en misschien nog duidelijker het evangelie van Lucas, is er toch heel duidelijk een brug geslagen, namelijk ook door deze profeet en door zijn boodschap. Want waar hij zijn boodschap mee eindigt, daar begint als het ware het Nieuwe Testament mee. Ongeveer 80 jaar na de ballingschap heeft deze profeet zijn werk gedaan. En toen is de stem van de profetie gaan zwijgen totdat Johannes de Doper kwam. Deze Maleachi heeft dus moeten arbeiden onder het volk dat onder heel andere omstandigheden leefde dan toen ze nog voor de ballingschap stonden. Toen was een van de grootste problemen die er onder het volk Israël bestonden. En toen was ook de boodschap van de profeten uit die tijd speciaal op dat grote probleem gericht. Namelijk de zonde van de afgoderij. Daar konden de Joden maar niet van afkomen. Iedere keer was er wel weer even een moment waarop het leek alsof ze die afgoden allemaal de deur uitdeden en vaarwel zeiden. Als er weer eens een keer een godvrezende koning aan het bewind was. Maar zodra deze godvrezende koning zijn ogen voor altijd dicht gedaan had, of dan begon de ellende weer. De opvolger van zo'n koning was vaak van een hele andere gezindheid en hij haalde weer binnen wat onder zijn voorganger eruit gegooid was. En dat kwaad van de afgoderij, de ongerechtigheid, de zonde tegen het eerste en ook tegen het tweede gebod van Gods wet, leek onuitroeibaar. En het is ook met name vanwege dat onuitroeibare kwaad dat de Heere de straf van de ballingschap heeft doen komen. En dan is natuurlijk de vraag, als die ballingschap ten einde is, hebben ze er dan van geleerd? En dan moet je inderdaad zeggen, ja, het volk Israël heeft geleerd van die ballingschap. Heeft geleerd dat afgoderij een gruwel in Gods ogen is. En het komt dan ook niet meer voor in de dagen na de ballingschap. De profeet Maleachi hoeft daarover ook geen enkel woord meer te zeggen. Hij hoeft ze niet meer tot bekering te roepen omdat ze een of andere afgod, zeg maar de Baal of de Astarte, hebben binnengehaald. Dat is niet meer zijn boodschap. Dat hoeft ook niet meer. Zijn ze dan in het rechte spoor? Zijn ze dan zoals God hen hebben wil, nu de ongerechtigheid uitgebannen lijkt? In de dagen na de ballingschap, en dat is het waar Maleachi tegen aanloopt, en waar de Heere hem een opdracht bij geeft, in de dagen na de ballingschap blijkt dat er nog een ander kwaad is. En dat het niet alleen maar de ongerechtigheid is waardoor een mens geboeid en gebonden kan zijn. Maar dat minstens zo erg, al lijkt het veel minder erg, maar dat in Gods ogen minstens zo erg het kwaad van de eigen gerechtigheid is. Ik zei, het lijkt minder erg. En wij zijn ook geneigd om het veel lichter te taxeren. Maar in Gods ogen maakt het eigenlijk niet eens zoveel verschil of een mens in de ongerechtigheid leeft of in de eigen gerechtigheid. En dat zie je nou in de dagen van Maleachi. En daar is zijn prediking met name tegen gericht. De Joden zijn van zichzelf nog meer gaan denken dan voor die tijd. En ze zijn van de volkeren rondom nog minder gaan denken dan ze voor die tijd al deden. En ze gingen zich hoe langer hoe meer verheffen boven de rest van de wereld. En de geest van het fariseïsme stak hoe langer hoe meer de kop op. Maar dat God naar waarheid in het binnenste zoekt, daar hadden ze geen erg in. En als Maleachi hen daaraan herinnert, nemen ze hem dat niet in dank af. Maleachi brengt onder andere de boodschap van de dag des Heren. En als ze dat thema horen aankondigen in de prediking van Maleachi, dan gaan die mensen er echt goed voor zitten. Want dat is een thema dat ze graag horen verkondigen. Daar zien ze ook naar uit. Maar de manier waarop Maleachi dat thema uitwerkt, staat hen helemaal niet aan. Hoe hadden zij het dan gewild? Wel, zij hadden de dag des Heren ook graag zien komen, want dat zou de dag zijn waarop de Heren zijn volk nog hoger zou verheffen en waarop de Heren de volkeren rondom Israël, de heidenvolkeren, echt onder zijn oordeel zou brengen. Maar als Maleachi het thema van de dag des Heren uitwerkt, dan zegt hij, maar zo zal het niet zijn. Zo zal het niet zijn. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En dan moet je niet buiten je grenzen gaan kijken. Maar kijk dan maar eens binnen Jeruzalem. En binnen je eigen volk. En vraag je maar eens af, wie zal in ons midden de dag van zijn toekomst verdragen? Je moet je niet vergissen door te betrouwen op uiterlijke voorrechten. En door te denken dat je je kunt beroemen in het feit dat je het volk des Heren, het uitverkoren volk bent. En dat je gestipt en getrouw de inzettingen van de Heren betracht. En dan laat Maleachi weten dat als die dag des Heren zal komen, er aan die dag van de Heren nog wat vooraf zal gaan. Wat is trouwens die dag des Heren? Dat is een thema dat natuurlijk in meerdere profetenboeken aan de orde komt. En je vindt het ook in het Nieuwe Testament. Ja, dat is wat ons betreft niet eens zo makkelijk onder woorden te brengen. Omdat als wij denken aan een dag des Heren of de dag des Heren, denken we aan een speciale dag. Maar de Bijbelse uitdrukking de dag des Heren ziet niet op een bepaalde dag van 24 uur, om zo te zeggen. Het ziet zelfs niet alleen maar op een bepaalde tijd, iets langer dan een dag. Het ziet op een dag die zich over de eeuwen uitstrekt en die iedere keer weer een bepaalde openbaringsvorm krijgt. Het is de dag waarop de Heere zich manifesteert in al zijn deugden. In de deugd van zijn gerechtigheid als hij oordeel brengt en recht komt spreken. Maar ook in de deugd van zijn genade en van zijn barmhartigheid en in zijn goede tierenheid. Als hij de komende rechter van straks eerst laat komen als de redder en de verlosser en de zaligmaker. Bethlehem, de geboorte van de Heer Jezus Christus, is zo'n fase in de dag des Heren. Jeruzalem, de dag van de uitstorting van de Heilige Geest, is zo'n fase in de dag des Heren. De dag van Jezus' wederkomst, dat zal dan tegelijkertijd de afsluiting zijn, is ook weer zo'n fase in de dag des Heren. Maar voordat die dag zal beginnen, voordat die zal aanbreken, zal er eerst, zo zei ik, nog wat anders zijn. En dan gaat Maleachi eigenlijk de woorden overnemen van een van zijn oudere collega's van voor de ballingschap, Jesaja, die ook diezelfde uitdrukkingen gebruikt heeft. Zij het dat Jesaja er nogal uitvoeriger over geschreven heeft. Ik denk aan het 40ste hoofdstuk van het profetenboek van deze godsgezant. Laat ik u een paar versen lezen in het hoofdstuk 40 van Jesaja. Een stem des roependen in de woestijn. Vers 3. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Zo is het bij Jesaja. Malachi vat dat samen. In een enkel woord: ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. De gedachte van de wegbereider en van het werk dat hij doet, namelijk wegen bereiden. Jesaja gaat daar dan uitvoeriger op in als hij zegt: de heuvels worden geslecht en de kuilen worden gevuld. En wat hobbelachtig is, dat wordt vlak gemaakt. En wat krom is, dat wordt recht gemaakt. Nou, dat is dan het bereiden van de wegen, het klaarmaken van de paden. En waarom moet dat gebeuren? Omdat de koning komt. En met gebruikmaking van een beeld uit de oudheid hebben en Jesaja en Malachi gesproken over zo'n heroud die voor het aangezicht van de koning heen gaat. De koning is van plan een bepaald gedeelte van zijn rijk te bezoeken. Maar voordat hij dat plan realiseert, laat hij het daar aan de bevolking in dat gebied waar hij zijn bezoek zal willen brengen aankondigen. Zodat ze maatregelen kunnen nemen om de koning op een passende manier te ontvangen. Om hem logies te bereiden. Maar laten ze er ook voor zorgen dat de wegen die hij reizen moet in goede staat zijn. En vooral als zo'n bezoek na de winterperiode plaatsvond, na de tijd waarin de felle regenbuien plaats of neervielen, waardoor soms hele stukken van die ongeplaveide wegen waren weggeslagen, weggespoeld door die geweldige regenstromen die je dan kunt hebben. Als er gaten en kuilen in de wegen geslagen waren, dan moesten de wegen eerst gerepareerd worden. Je kunt toch niet van de koning verwachten dat hij door modder en poelen heen zijn gebied zal bezoeken. De koning mag toch wel op een fatsoenlijke manier kunnen reizen. Zijn zijn onderdanen dat niet aan hem verplicht? Wel nu, dat beeld gebruiken deze profeten om aan te kondigen wat er moet gebeuren voordat de koning zelf komt. En Malachi zegt dan dat de Heere hem de woorden in de mond gelegd heeft. Ik zend mijn engel, mijn bode, mijn gezant, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Het leidt geen twijfel trouwens. Het woord van God maakt het ons ook zonder enige twijfeling duidelijk. Zowel in het evangelie naar Matteüs als in het evangelie naar Lucas. Dat deze en dergelijke profetieën slaan op de wegbereider Johannes de Doper. En hij ging aan de komst van de koning vooraf. Hij is deze engel die voor het aangezicht van Christus heen ging. Want er deugde zoveel niet. Ze dachten ook in die tijd wel, toen de geest van fariseïsme hoe langer hoe verder toegeslagen had en hoe meer mensen in hun greep had gekregen. Ze dachten toen wel, toen die ideeën die in de tijd van Malachi al opgekomen waren, onder het volk gemeengoed waren geworden, namelijk: wij zijn toch het volk des Heren, zijn wij niet Abraham's zaad? Ze dachten in die tijd dat ze er klaar voor waren om de Messias te ontvangen. Dat ze inderdaad klaar waren. Als hij zou verschijnen, ze zouden hem welkom heten. En ze zouden zich verheugen en verblijden in zijn komst. Maar Malachi moet laten weten, en het is de taak van Johannes de Doper na hem straks, vlak voorafgaande aan de komst van Christus, dat ze er helemaal niet klaar voor zijn. Want één ding ontbreekt. Niet godsdienst. Dat ontbrak niet. Integendeel. Zelfs stipte godsdienst was aanwezig. Nauwgezette godsdienst. Maar wat er in en door en bij dat alles ontbrak, dat was het gebroken hart en de verslagen geest. Dat was waarachtige bekering. En het is Johannes' taak om dat aan te wijzen. En op allerlei manieren en met een keur van woorden en van beelden, zonder aanzien des persoons, heeft Johannes gearbeid 6 maanden lang aan de oever van de Jordaan. En God zorgde ervoor dat de mensen kwamen luisteren. Ook al waren het de mensen, waren de mensen het er in grote mate en in vele opzichten niet mee eens. En toch kwamen ze luisteren. En toch waren er wie er geweten getuigenis gaf aan het woord van Johannes. En toch waren er die inderdaad kwamen en vielen. En in de weg van bekering zich tot God wenden in verootmoediging. Johannes heeft daar de weg bereid. Hij heeft de Here toebereid, voorbereid, een toegerust volk. Zodat er straks als hij verschijnt en als hij openlijk met zijn werk gaat beginnen, zodat er dan zijn die hem herkennen. Zodat er zijn die hem hebben leren verwachten. Zodat er zijn bij wie de boodschap zie het Lam Gods gehoor vindt. Kuilen moesten opgevuld worden. Bergen moesten worden geslecht en heuvelen moesten worden vlak gemaakt. Kromme dingen moesten recht gebogen worden. Hobbelachtige dingen moesten worden bijgelegd. Moedelozen moesten worden opgebeurd. Hoogmoedigen moesten worden vernederd. Zelfgenoegzamen moesten worden afgebroken. In een woord, mensen moesten worden ontledigd, arm gemaakt. Hun armoede moest hen duidelijk voor ogen worden gesteld. En ze moesten het gaan inleven. Dat zij door hun zonde en door hun ellende zich geheel en al ongeschikt gemaakt hadden voor de waarachtige dienst van de Here. En dat er uit hen geen vrucht in der eeuwigheid verwacht kon worden. Zodat ze als armen, als behoeftigen, als ellendigen het oog eindelijk leerden slaan op hem die beloofd was. Maar dan zoals hij ook beloofd was. Als degene die armen uit genade zijn hulpen ter verlossing zou gaan tonen. Als degene die de ellendigen zou redden als ze daar riepen. Als degene die als armen en verslagenen van geest behoefte hadden gekregen aan het waarachtige evangelie. En zo mocht Johannes eraan meewerken om de ware adventsverwachting te doen ontstaan in de harten. Dat was dus kennelijk in de dagen van Maleachi nodig en dat was ook nodig 400 jaar later in de dagen van Johannes de Doper. En zo had God het beschikt en zo heeft God ook een aantal dingen ons verteld die nog altijd van belang zijn als het gaat om advent, om adventsverwachting, om het aanleven op kerst en om het op het ons voorbereiden op de kerstboodschap. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Zijn we daar nou toe geschikt om de koning te ontvangen als hij komt? Is er nou plaats voor in onze harten voor de boodschap? Ziet uw God. Zijn we geschikte voorwerpen tot wie de Heere straks kan zeggen wat hij de engel tegen de herders in de velden van Efrata liet zeggen? Ziet, ik verkondig u, jou, grote blijdschap. Heb je blijdschap nodig? Ik bedoel deze. Heb je de zaligmaker nodig? Kreeg je er oog voor dat je hem absoluut niet missen kunt? Dat hij de schoonste onder de mensenkinderen is. Dat hij onmisbaar is in leven en sterven. En werd het je adventsgebed: geef mij Jezus, of ik sterf. Of hebben we nog wel een hele hoop andere dingen ook? Zijn we heimelijk bijvoorbeeld nog wel tevreden met onze godsdienst? Ten slotte, ja, en dan kun je de redenering ophangen die ze in Malachi's dagen ook ophingen. Ten slotte zijn wij toch hoog bevoorrecht vergeleken met andere mensen en doen we nog het een en ander in de dienst van de Heere. En ach, dat kun je toch ook allemaal niet wegcijferen en dat heeft toch ook allemaal zijn waarde en zijn plaats en zijn betekenis. En we zijn toch niet helemaal gelijk. Oh ja, we zullen ons niet verheffen en we zullen er niks van maken, hoor. Zeker niet als we erover praten, maar heimelijk zijn we toch een beetje beter dan de rest, nietwaar? Zijn we aan onszelf ontdekt, gemeente? Aan onze tekorten en aan al het ontoereikende aan onze kant. Hebben we echt leren toestemmen en voor Gods aangezicht beleven in de verootmoediging: Heere, wij zijn maar arme zondaren. Leeg en berooid. En veroordeeld, ook dat, veroordeeld. En de toorn Gods komt niet pas bij het eind van ons leven op ons, maar die ligt al op ons. Stonden we ooit wel eens met lege handen, door de Heere leeg gemaakt, zonder gerechtigheid en zonder deugdzaamheid, en zonder iets waar we ons op zouden kunnen beroemen? Of is het nodig, gemeente, dat voor het eerst, en bij velen waarschijnlijk ja voor het eerst, maar ook bij anderen bij vernieuwing, is het nodig dat Johannes de Doper nog eens langskomt? En dat je nog eens onder zijn prediking moet gaan zitten? Zullen we echt kerstfeest kunnen vieren? Hebt u het in uw leven al geleerd om de prediking van Johannes de Doper te aanvaarden en te erkennen als rechtmatig en noodzakelijk? De prediking van de wet, van de ploeg die er diep doorheen moet, van de ontdekking. Is het niet de ellende in vele leven? Is het ook niet de ellende in veel van het kerkelijke leven dat Johannes de Doper niet meer welkom is op onze preekstoelen? Omdat hij toch te veel polariseert, zoals we dat dan tegenwoordig noemen? Omdat hij ons verstoort in onze kerkelijke en godsdienstige rust? Maar dat die rust vaak een valse rust is, dat willen velen helemaal niet meer erkennen. En dan is het begrijpelijk dat Johannes de Doper maar lastig gevonden wordt. De grote verstoorder van onze rust. Johannes, hou je mond toch. Maar God stuurt hem. Hij komt niet uit eigen beweging. Hij komt niet eens onaangekondigd. Hier staat het al. Ik zend mijn bode. God zorgt ervoor dat hij er is. En God zorgt ervoor dat daar waar hij Christus wil gaan verheerlijken en voor Christus plaats zal gaan maken en behoefte aan de zaligmaker en zijn verlossingswerk zal gaan wekken. God zorgt ervoor dat hij engel voor zijn aangezicht heen gaat. En God weet wel dat die boodschap van Johannes, als je hem recht verstaat en als je hem niet per keer in de post terugstuurt, God weet wel dat die boodschap van Johannes pijn doet en de Heere bedoelt dat ook. En dat die boodschap van Johannes vernederend is, want de Heere bedoelt dat ook. Maar de Heere weet heel goed ook dat die boodschap van die engel voor Gods aangezicht vruchtbaar is. Als dat dan maar zo zal zijn. Als we dan maar zo lang bij Johannes blijven en al onze gerechtigheden verliezen, totdat hij het ons in naam van zijn God mag zeggen, zie het Lam Gods. En als die boodschap klinkt, dat ons hart er dan maar ook onmiddellijk toe bereid is om niet alleen maar te zien, maar ook te gaan en te volgen. En dan is het geen vraag meer, hoe zal ik u ontvangen? Want dan is het zo'n onbegrijpelijk Gods wonder, zo'n genadewonder, dat hij naar mij toe wilde komen. En dat hij me niet passeerde om naar een ander te gaan, maar dat hij het oog op mij liet vallen. Want het blijft niet bij die wegbereider. Malachi mag er twee aankondigen die allebei een engel noemt. De engel, de bode die voor het aangezicht van de Heere heen gaat om zijn weg te bereiden. En die andere engel, de engel des verbonds, de Heere. Hij vat ze in één tekst allebei samen, wat in het evangelie van Lucas nog gescheiden besproken wordt. In Lucas 1 de komst van de wegbereider en Lucas 2 de komst van de beloofde koning. Maar Malachi vat ze in één woord samen, in één tekst. En hij heeft het over de Heere, de Adonai. In dit geval is het niet de Heere met hoofdletters, dat staat niet correct in onze tekst. Het is de Heere met kleine letters. De Adonai, de gebieder. Degene die de macht heeft, degene die straks ook zeggen kan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is degene die de dingen geschapen heeft, die de dingen beheert en regeert, die de dingen hun bestaan geeft en laat, die overal zeggenschap over heeft, die macht en kracht beoefent en bezit en uitoefent om alles te regeren en te besturen. Hij heet ook de engel des verbonds. De engel des verbonds, zoals hij in het Oude Testament al zo vaak verschenen is, ook aan Gideon, aan de moeder van Simson. En zoals we hem tegenkomen in de geschiedenis van de uitleiding van het volk Israël uit Egypte, als de engel des Heren voor het aangezicht van het leger van Israël heen trekt, in de wolk en in de vuurkolom. En zoals de Heere erover spreekt tot Mozes, over de engel die hij mee zal geven aan zijn volk. En zoals de profeten hem hebben aangeduid als de engel van zijn aangezicht. Wie is dat? Die engel van het verbond, de engel des Heren, dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus, voordat hij de menselijke natuur aangenomen had. Af en toe nam hij voor een tijdje die verschijningsvorm van een engel aan. En was dan aanvankelijk niet eens als een engel herkenbaar. Trouwens, waaraan is een engel herkenbaar? Een engel, een gedienstige geest, hoe zou je hem kunnen zien? Maar hij, deze engel des verbonds, nam een menselijke gedaante aan, wel op een bijzondere manier. En wel zo dat de mensen er ook erg van onder de indruk waren. En wel zo dat ze na hem gezien te hebben ook tot de overtuiging kwamen dat ze de Heere gezien hadden. Maar zo was ook de Heere Jezus Christus voor zijn komst in het vlees al actief op de heilsweg. Op de plaatsen, op de punten waarin de Heere iets van zijn heil zou gaan openbaren. En het is deze engel des verbonds die zich, toen de zaken aan de orde waren binnen de drie eenheid omtrent de zaligheid van een verloren mens, zichzelf aangeboden had om de wil zijns vaders te doen. En toen de vraag had geklonken, wie is hij die met zijn hart borg zal worden, heeft hij gezegd, zie ik kom. En toen de volheid des tijds gekomen was, heeft hij zich laten zenden. Hij wilde borg zijn. Hij wilde als de Heere, de waarachtige Zoon van God, als de engel van het verbond, naar deze gevloekte donkere aarde komen, om niet alleen aan God zijn eer terug te geven, maar ook die verloren mens in de gemeenschap met God te herstellen. En Malachi kondigt hem aan als iemand die tot zijn tempel komen zal. Of dat letterlijk bedoeld is, of dat hier profetisch ziet op wat even later gebeuren zal als de Heer Jezus, 40 dagen oud, door zijn ouders naar de tempel gebracht wordt om daar aan de Heere te worden voorgesteld, bedoelt Malachi dat? Of bedoelt Malachi dat de Heer Jezus later als een volwassen man in die tempel zal spreken? In die tempel zal zeggen, bijvoorbeeld, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Ziet het op letterlijke komst van de Heer Jezus in het huis van zijn vader? Of heeft deze profetie een geestelijke bedoeling? Wordt met de tempel niet een gebouw van hout en steen aangeduid, maar is het de aanduiding van het volk des Heren? De ware gelovigen die in de Bijbel meer dan eens onder het beeld van een heilige tempel getekend worden. Een geestelijke tempel. Wel, laat die vraag dan maar onbeantwoord. Is het letterlijk, is het figuurlijk bedoeld? In ieder geval, hij komt tot die tempel met een doel. Wat komt hij doen? Doen wat in de tempel afgebeeld is. Het brengen van een offer. Doen wat in de tempel gedurig weer symbolisch geschiedde. Het doen van verzoening. En hij komt tot die tempel ook nog snellijk. Plotseling wil dat zeggen. Schielijk, onverwacht. Als niemand er eigenlijk op berekend is. Zoals van zijn wederkomst gezegd wordt dat hij zal zijn als een dief in de nacht. En dan eindigt Malachi met nogmaals. Nogmaals, om alle twijfel weg te nemen, de garantie, de zekerheid. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Het zal zeker gebeuren. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En laat ieder ervan overtuigd zijn. Zo zegt de profeet. Laat niemand eraan twijfelen, laat niemand ermee spotten en zeggen, waar blijft de dag van zijn toekomst? Zie, hij komt. En het is het woord van de Heere der legerscharen. En zo brengt hij een boodschap die bedoeld is om de mensen in zijn dagen erop voor te bereiden. En zo brengt hij een boodschap die bedoeld is om die mensen van zijn tijd ook te vertroosten. Is het troost? Ja, oh ja, in dit opzicht kunnen ze Malachi waarderen. Dat hij heel duidelijk met grote zekerheid aankondigt dat de Heere komen zal. Want daar zagen ze toch naar uit. Daar verlangden ze toch naar. En naar die engel van het verbond verlangden ze toch. Dat zegt de profeet toch ook. Snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ze begeren naar zijn komst. En ze hebben het al zo vaak tegen elkaar gezegd. Kwam hij maar. Deed hij maar recht. Oefende hij maar gericht. We zouden niet langer onder die verdrukking zitten. We zouden niet langer een natie zijn die eigenlijk niet meer meetelt op de wereldkaart. En die goddeloze heideren die zouden eindelijk eens een keer gaan beseffen dat zij geen reden hebben om zo hoogmoedig en zo trots te zijn. Kwam hij maar. Ja, Maleachi zegt, ik heb dat wel gezien. De Heere die gij lieden zoekt. De engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Maar is dat het rechte lust hebben? Is dat het rechte zoeken? Calvijn in zijn verklaring van deze tekst zegt dat Maleachi het ironisch bedoeld heeft. Hij meent het niet als hij zegt, de Heere die gij zoekt, jullie denken maar dat je hem zoekt. De engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Jullie denken maar. Je beeld je maar in dat je lust aan hem hebt. Maar het is inbeelding en meer niet. Ik geloof dat Calvijn gelijk heeft. Het was ook maar inbeelding. Het was een verbasterde adventsverwachting. Een onzuivere en niet op bijbelse motieven en bijbelse gronden gefundeerde adventsverwachting. Het was een uitzien naar de komende koning zonder dat er echt plaats voor was gemaakt in hun leven. Het was een verwachting die alleen maar stoelde op totaal verkeerde geestelijke denkbeelden. En dat is erg, gemeente. Dat is erg als een godsdienstig mens zich geestelijk rijk rekent, terwijl hij arm en is en blijft. Dat is erg als een mens alleen maar denkt dat hij God lief heeft en dat hij naar hem verlangt en dat hij in de Heere gelooft, terwijl het zo niet is. Dat is erg als een mens zegt, denkt te kunnen zeggen, tot op de dag van de wederkomst denkt te kunnen zeggen, Heere, Heere, doe ons open, want u kent ons toch wel. En u weet toch wel wie we zijn. En u hebt toch wel gezien wat we allemaal in uw naam gedaan hebben. En wat een ijver we voor uw zaak aan de dag gelegd hebben. En u weet toch wel, Heere, dat u ook bij ons in de straten geleerd hebt en dat we naar u geluisterd hebben en dat we uw woorden geloofd hebben. U herinnert zich die dingen toch wel, om dan van achter de deur te horen zeggen door de Heere, jullie vergissen je. Je hebt het alleen maar gedacht. Dat je mij kende en dat ik jullie kende. Maar ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gezien als een arm en behoeftig mensenkind aan mijn voeten, bedelend om genade. Ik heb jarenlang voor u gestaan met de aanbieding van genade. Maar u wilde alles van me hebben, behalve de onverdiende gunst van God. U wilde me zegeningen hebben. U wilde doen zien dat ik wonderen onder u deed. U wilde bepaalde talenten en krachten en gaven van mij aannemen om die ook te gebruiken. En om uzelf op die manier rijk te rekenen. Maar dat ene wat ik nou speciaal kwam aanbieden. De onverdiende gunst voor een alles verknoeid hebbend mensenkind, daar was geen plaats voor. En zodoende heb ik u nooit gekend als iemand die om genade leerde smeken. Als iemand die de breuk tussen hem en God had beleefd. Als iemand die aan het eind was gekomen en met lege handen tot mij de toevlucht nam. Gemeente, het is erg. Als je een leven lang gerekend hebt dat je op reis was naar de hemelstad. En als je tot de ontdekking komt, dan dat je je vergist hebt. Het is ontzettend als je net als onkunde de hele weg, de pelgrimsweg, hebt afgelegd. En aan de hemelpoort gekomen, gevraagd wordt naar je toegangsbewijs, naar je oorkonde, naar je geloofsbrieven. En als je dan gaat zoeken en je vindt ze niet. Kon dat niet voorkomen worden? Jawel, dat kon voorkomen worden, want Maleachi had ze al ertoe op gewezen dat het zo geen groeie grond was waarop ze steunde. Maar als er een prediker langskomt die ze vertelt, maar je vergist je, dan wijzen ze hem de deur en dan zeggen ze, we willen jou niet horen, spreek ons zachte dingen. En dan tot de ontdekking komen dat je dacht dat je de Heere lief had. En dat je dacht dat je lust had aan de zaligmaker. En dan te moeten ontdekken dat het helemaal naar Gods maatstaven zo niet was. De duivel is listig, gemeente. Hij heeft er heel wat in zijn greep, doordat hij ze onverschillig gemaakt heeft. En doordat hij ze de schouders heeft laten ophalen als het gaat om de boodschap van het woord van God. Hij heeft er heel wat in zijn greep, die hij langs welke weg ook gebracht heeft tot het verwerpen van het woord van God en het naast zich neerleggen van die boodschap uit die oude boeken. Wat zouden we daar vandaag nog van kunnen leren? Hij heeft er heel wat in zijn greep die hij de Bijbel ontfutseld heeft. En die hij de Bijbel op een andere manier is gaan doen verstaan. Op een manier zoals de Heere door zijn Heilige Geest het nooit bedoeld heeft. Maar de duivel heeft er ook heel wat in zijn greep die hij helemaal tevreden houdt met alles wat er in de Bijbel staat. Maar ze tegelijkertijd zo ver brengt dat ze automatisch bepaalde schriftgedeelten censureren. En er eigenlijk niet van willen weten. En zo ook immuun geworden zijn voor een prediking die dat soort dingen ook nog wel een keer aan de orde stelt. En de duivel heeft er heel wat in zijn greep die hij met inbeelding tevreden houdt. Zo was het in Maleachi's dagen. En daar zal de Heere Jezus ook op botsen als hij in deze wereld komt om zijn werk te doen. Daar zal hij ook tegenaan lopen keer op keer. Dat ze zijn boodschap niet wensen omdat hij van genade spreekt. En genade is niet nodig. Wat betekent dat? Deze en dergelijke woorden van de schrift, ze brengen u en mij, als het goed is, altijd weer op diezelfde plek. Altijd weer op die plek waar de dichter van Psalm 139 kwam. Want je kunt je vergissen. Heere, zie of bij mij zo'n schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Ben u nooit eens bang dat u zich vergist? Of zeg u nou in uw hart dat ik aan twijfelzaaien ben? En dat ik deze vragen niet te veel moet stellen omdat die alleen maar onrustig maken. Zou het mogelijk nodig zijn? Ik vraag maar. Zou het mogelijk van Gods wegen bezien nodig zijn dat u eens een keer echt onrustig werd? Omdat uw hart, net zo goed als het hart van een ander, van nature bedriegelijk is. En daar zijn we niet boven verheven. Het zal er toch om gaan dat als we de Heere zoeken zoals hier staat, we dat doen op een manier zoals de Heer het ook bedoeld heeft. En als we lust hebben aan de engel des verbonds, dat dat ook naar de normen van Gods heiligdom is. En dat de Heer het herkent als een zoeken. En als een lust hebben. En dat de Heere tegen zijn engelen, om zomaar eens te zeggen, kan zeggen, wijzend naar dat stille kamertje waar zo'n mens voor Gods aangezicht gebogen ligt en zijn hart voor de Heere uitstort. Dat de Heere tegen zijn engelen zegt, kijk, daar is er nou een die mij zoekt. En daar is er een die echt lust aan de engel des verbonds heeft. Want die zijn er wel. Gode zij dank, zijn ze er wel. En al moet Malachi het dan met de woorden van Calvijn ironisch gezegd hebben. Er zijn situaties waarin de Heere het zijn knechten inderdaad in alle ernst mag laten zeggen. Zie, hij komt, degene in wie je lust hebt. Degene naar wie er hart is uitgegaan. Degene die u bent gaan zoeken, omdat u hem kwijt was en hem niet langer missen kon. Er zijn er die werkelijk lust gekregen hebben aan de Heere en aan zijn wegen en aan zijn genade. Er zijn er die niet tevreden meer zijn met wat ze aan godsdienstige bagage hebben meegenomen. Er zijn er wier hart veranderd is en wier leven op hem gericht is. En dat was zijn werk. Er zijn er die hongerig gemaakt zijn naar de gerechtigheid. Er zijn er die niet meer kunnen leven met alleen maar hun eigen deugdzaamheden. Maar die van hun deugdzaamheden en van hun gerechtigheden zijn afgebracht. En er zijn er die een hartelijke begeerte gekregen hebben om met God verzoend te zijn op een wijze die de Heere behaagt en anders niet. Er zijn er die een stilte hebben leren schreien over die breuk die ze zelf veroorzaakt hebben. En die het zonder de Heere niet meer kunnen stellen. En die tot hem leerden roepen. En die tot hem zijn uitgegaan. Simeon was er zo een. Simeon. En er waren er in Jeruzalem nog meer, want als Anna de Heere gezien heeft en beleden heeft, dan gaat ze naar diverse adressen in Jeruzalem, waar ze weet dat er mensen wonen die verlossing in Jeruzalem hebben leren verwachten. Die echt deden wat de profeet hier zegt. De Heere zoeken. Die profetieën lezen. En de Heere smeken, och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. De Heere bidden, Heere, vervul uw belofte. Die er de vinger bij gelegd hebben. Als ze Jesaja 64 lazen, och, dat gij de hemelen scheurdet. En die zeiden, Heere, doe het toch. U bent het naar wie mijn ziel hongert en dorst. Laat de dag aanbreken. Dat we het zien en beleven mogen, dat gij gedacht hebt aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Er zijn er geweest bij wie de woorden van de profeet werkelijk van toepassing waren. Mensen die leerden zoeken, mensen die lust hadden gekregen aan die zaligmaker die beloofd was. Die er naar uitzagen, die er naar hunkerden. Wat zijn dat voor mensen? Laat ik een paar dingen noemen. Waardoor ze getypeerd worden. Het zijn mensen die tot de Heere de toevlucht nemen in het geloof. En misschien wel met een geloof dat ze zelf helemaal geen geloof durven noemen. Misschien wel met een geloof waar ze zelf allerlei vraagtekens bij plaatsen. Maar wat de Heere niettemin toch als waarachtig door hemzelf gewerkt geloof beschouwt. Dacht u dat die bloedvloeiende vrouw dat als geloof durfde te bestempelen? Toen ze bij zichzelf zei, en ze zei het omdat ze het wist, en ze zei het omdat ze het geloofde, maar ze was zichzelf niet eens bewust dat het geloof was, dat ze het geloofde. Als ik de zoom van zijn kleed maar zal aanraken, dan zal ik gezond zijn. Wat ze wist, dat was haar nood. Wat ze bovendien wist, dat ze van hem gehoord had. En wat ze ook wist, hij is mijn laatste toevlucht. Als hij me niet redt, dan redt niemand me. De praktijk had het bewezen dat 12 jaar lang ze overal geweest was en nergens baat gevonden had. En toen ging ze en ze zei bij zichzelf, als ik maar... En in dat geloof, dat voor haar besef helemaal nou niet zo'n geloof was, heeft ze de zoom van zijn kleed aangeraakt. Ik bedoel maar, zulke mensen nemen de toevlucht. Zulke mensen kunnen niet meer thuis blijven zitten. Zulke mensen kunnen niet meer zo rustig voortleven zoals ze misschien jarenlang geleefd hebben. Maar er moet wat gebeuren in hun leven. En er is een zoeken, er is een vragen, er is een stuk onrust gekomen. Er is een uitgedreven worden. En dan doen ze teleurstellingen op onderweg, zeker. En daar is de Heer niet altijd onmiddellijk gereed om hun gebed te horen. En daar is er niet onmiddellijk direct een antwoord. En toch, ook al zijn ze wel eens moedeloos, ook al zitten ze wel eens zorgelijk ter neer, toch grijpen ze weer naar dat boek. En toch vallen ze weer op hun knieën. En toch zoeken ze het aangezicht van de Heer weer. Ze kunnen het niet meer laten. En als ze van hem horen, en als zijn naam gespeld wordt, en als zijn deugden uitgestald worden, en als het heil dat in hem is gepredikt wordt, dan is er de begeerte nog weer sterker en nog weer hartelijker dat ze erin zouden mogen delen. Dat de Heere het in hun leven zou willen helder en duidelijk maken. En ze zeggen het wel eens, geef mij Jezus. En zo leren ze, en dat is een ander kenmerk, ook wachten op hem. Ik zei al, de Heere geeft niet altijd onmiddellijk antwoord en er is ook niet altijd een woord uit de schrift, ook al lezen ze en al zoeken ze erin, dat er rechtstreeks tot hun hart komt en dat direct eigenlijk naar binnen valt. Er zijn ook wel eens van die dagen, van die tijden, dat ze de Bijbel pakken en dat ze hem weer dicht doen en dat ze een goed boek pakken en dat ze het maar weer dicht doen, omdat het ze toch niks zegt. Dat denken ze. En toch is er dat wachten. Wachten. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En dat was geen makkelijk wachten. Dat was geen wachten in een wachtkamer waar je op een lekkere stoel kan zitten en waar je nog wat lectuur kunt pakken om de tijd te verdrijven. Maar dat is wachten in een ruisende kuil. Wachten in modderig slijk. Met de consequentie dat de twijfels wel eens opkomen en dat de duivel wel eens wat influistert. En toch vindt de Heere ze keer op keer aan de troon van zijn genade. Hoe komt dat? Al wat de Vader tot mij trekt, dat zal tot mij komen. Kunnen ze dat zeggen? Kunnen ze dat bezien? Weten ze ervan? Helemaal niet. Dat zijn allemaal dingen die pas later duidelijk gaan worden. Als de Heere licht over hun weg geeft, dan... En bij een ander kunnen ze het misschien wel constateren. Maar bij zichzelf, van die trekkende liefde des vaders, daar hebben ze zo geen idee van. Maar vanuit het evangelie is ze duidelijk. Niemand zal tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Waarom kun je nou niet wegblijven bij die troon der genade? Waarom stort je toch keer op keer weer dat hart uit aan zijn genadetroon? Waarom is het toch iedere keer weer die verzuchting om hem te mogen kennen? Komt dat dan niet daar vandaan dat de Heere je geen rust meer gunt en dat de Heere je niet meer op je gemak kan stellen en dat de dingen van beneden je niet meer bevredigen kunnen, maar dat de Heere het in je ziel gelegd heeft, die honger? Die dorst, die alleen maar gestild kan worden als hij zegt, zie, hier ben ik. En het is maar niet alleen een keer in hun leven, maar het is ook meer dan eens. De bruid kende de bruidegom, maar er waren momenten in het Hooglied dat ze echt moet zeggen, ja, het is mijn eigen schuld dat ik hem weer kwijt ben. Soms kwam hij ook nog wel, hij klopte een keer bij haar op de deur. Maar laten we maar eerlijk zeggen, ze was gewoon te lui om hem open te doen. Totdat haar hart haar gaat slaan. Maar dan is de bruidegom weg. Als ze dan eindelijk de deur open doet, dan is hij er niet meer. Dan ontdekt ze nog wel wat van hem in de mirre die hij achtergelaten heeft. Maar hij is er niet en ze gaat hem zoeken. En ze gaat hem zoeken en ze zegt, waar is hij? Heb je hem gezien? Kun je me vertellen waar ik zijn moet? En dan komen de wachters en die zeggen tegen haar, wat doe jij bij nacht en ontij op straat? En ze geven er een pak slaag. Soms doen wachters dat. Niet tot hun eer. Maar zij kan toch niet rustig weer naar huis gaan. En al voelt ze de pijn van dat pak slaag. Ze zoekt toch verder. Ze kan het niet meer buiten hem. Dat is wat Maleachi in de geestelijke zin bedoelt. En kon hij het nou maar echt van heel dat volk zeggen. Maar dat is wat de Heere bedoelt als hij spreekt over zijn volk. Dat hij typeert als mensen die de Heere zoeken. Mensen die lust hebben aan de engel des verbonds. Is dat geen begeerlijke gestalte, zo aan de vooravond van kerst? Is dat geen begeerlijke zielsgesteldheid om zo naar kerst toe te leven en het dan te mogen horen, de evangelieboodschap, God geopenbaard in het vlees. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Danken voor die twee engelen die ge gezonden hebt. Eerst de wegbereider en toen ook de engel des verbonds. Danken voor het evangelie dat ons spreekt van uw komst, Heer Jezus Christus, in deze wereld om het Lam Gods te zijn dat de zonden der wereld wegneemt. Maar u ook danken voor hem die aan uw komst vooraf ging en die de weg moest bereiden. En in wie we een beeld hebben van wat er met ons gebeuren moet. Zal het ooit in ons leven zo worden dat wij de Heere zoeken. En dat wij lust hebben aan de engel des verbonds. Heere, wij zitten van nature ook zo vol. Met van alles en nog wat is het niet met ongerechtigheid dan met eigen gerechtigheid. Maar wij zijn allemaal mensen die het eerst eens een keer moeten verliezen. En die alles uit handen moeten leren geven. En die moeten worden wat we zijn, wat u van ons zegt. Hoe u ons beoordeelt. En heren, dat is nogal verschillend van wat wij zelf van ons denken. Maar geef dat wij door uw genade eerlijk gemaakt mogen worden en eerlijk mogen blijven. En dat we er nooit bovenuit groeien. Hoeveel we misschien ook geleerd hebben. En hoe vaak we ook in de kerk geweest zijn. En hoeveel we van de Bijbel weten, dat we er nooit, nooit, nooit bovenuit zullen groeien. Dat wij slechts arme zondaren zijn. Die van genade moeten leven. En die daarom, ja daarom die zaligmaker zo nodig hebben. En die daarom door Johannes de Doper er keer op keer aan herinnerd worden. Dat we ellendigen en armen en naakten en blinden zijn. Heere, maak plaats voor uzelf. Maak ons eerlijk tegenover onszelf en tegenover u. En geef dat ons werk in waarheid zijn mag. En dat er velen zo door u worden bearbeid, Heere. Dat ze zullen worden mensen die ook voorafgaande aan de geboorte van de Heer Jezus en de herdenking daarvan echt de Heere zoeken en de engel des verbonds begeren. Om dan ook te ontvangen die openbaring van Hem en dat genadegeheim in Hem, dat gij nu in Hem zondaren vindt. En red. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 89ste psalm, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. De van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.